Ik vind een datakluis hebben, een plek op je mobiele telefoon of in je computer waar je dingen verzamelt, waarmee je dan vervolgens ook allerlei handelingen kan verrichten. Dat is denk ik toch waar het over gaat.
Welkom bij de Self-Sovereign Identity Podcast. Ik ben Robin Rotman en in deze podcast van de Belastingdienst bespreek ik met deskundigen hoe we mensen meer controle kunnen geven over hun data. En vandaag hebben we het over de vraag wat SSI betekent voor de relatie tussen de overheid en burgers. Te gast, niet de minste, Alexandra van Huffelen, staatssecretaris van Digitalisering, en Anne Fleur Geneste, adviseur innovatie bij de Belastingdienst. Leuk, leuk. Welkom in deze podcast. We hebben afgesproken dat ik mag tutoyeren. Alexandra, dank je wel daarvoor. We hebben het over self-sovereign identity. En over de impact die dat kan hebben op de relatie tussen de overheid en de burger. Dat is nogal wat. Je hebt nog geen jaar staatssecretaris van Digitale Zaken. Toen jij begon als staatssecretaris, het fenomeen SSI, self-sovereign identity. Had je toen al een idee van wat je ermee aan wilde?
Nee, want ik wist ook toen nog niet precies wat het was en wat ermee bedoeld wordt. En ik begrijp dat er ook nog best wel verschillende interpretaties van dat begrip zijn. Maar eigenlijk doen we er ook al iets aan. Want ik heb nog niet zo lang geleden, 2 weken geleden, een werkagenda uitgebracht. Die gaat over wat we als overheid willen bereiken op het gebied van digitalisering. Er staan 3 onderwerpen in centraal. Eentje is dat iedereen moet kunnen meedoen in de digitale wereld. Dat je de vaardigheden moet hebben om het te begrijpen. Of je nou heel jong bent of wat ouder. Of je nou een werknemer bent of iemand die al lang uitgewerkt is, maar toch nog steeds veel met de overheid digitaal moet doen. Het tweede thema gaat over dat je vertrouwen moet kunnen hebben. Dat betekent in de digitale wereld, dus dat die cyber secure is zoals dat is. Dat je ook vertrouwen kunt hebben in wat er gebeurt met jouw gegevens. En als laatste, dat je regie kunt hebben over je eigen data. En dat laatste, dat is wel denk ik het thema wat heel erg gerelateerd is hieraan. Omdat de SSI, of Self-Sovereign Identity, natuurlijk gaat over, weet je welke data van jou er zijn? Wie die hebben? Wat daarmee gebeurt? Kan je daar ook inzage in krijgen? Kun je dat veranderen? Aan wie welke data worden gegeven? Nou ja, dat is dus wel waar wij ons heel erg druk over maken.
Anne Fleur, jij zit hier namens de Belastingdienst. Hè? Jij bent van de innovatieve tak van de Belastingdienst. Dus jullie zijn echt op zoek van, hey, hoe gaan we in de toekomst om met onze burgers? Wat gaat digitalisering hier betekenen? SSI. Waar denk jij, waarom is dat belangrijk voor jou en voor de Belastingdienst?
Misschien is het goed om dan eerst even het concept, omdat ik begreep ook dat er wat onduidelijkheid is over het concept. Wat ons betreft zijn er eigenlijk 3 rollen bij SSI. Ten eerste een uitgever van gegevens. Ten tweede een houder van een wallet, een digitale portemonnee. En ten derde een ontvanger van gegevens.
Ja.
Dus dat voor wat betreft het concept, de technologie.
Er is een soort digitale wallet. Er is een soort een ingang of een wallet of een kluis of een sluis of iets waar die informatie dan in zit. En SSI betekent dat ik zelf kan kiezen wat ik met die informatie doe, met wie ik het deel en hoe ik het deel.
Maar ja, dat is precies de wallet die datakluis die wij als overheid ook willen maken. Want we hebben in Europa afgesproken dat er dat soort wallets komen en dat je daar ook digitaal zaken mee kunt doen over de landsgrenzen heen. En wij willen heel graag dat er een publieke wallet komt en dan vervolgens ingevuld met data die je in de basis nodig hebt. Dus bijvoorbeeld je identiteitsgegevens, je rijbewijs. Het zouden basis medische gegevens kunnen zijn, bijvoorbeeld je verzekering, maar ook diploma's. En dan dat je daarmee dus ook zelf kunt bepalen, als je zo'n wallet hebt, niet nummer 1 natuurlijk wat je erin stopt, maar ook met wie je welke gegevens deelt. En dat je daar ook echt regie op hebt. En ja, wat jij zegt over er is iemand die gegevens uitgeeft. Nou, dat zijn in dit geval vaak overheden, hè, dus overheidspartijen. Of de universiteit als het over je diploma gaat, of de school. Er is die kluis die we willen maken we willen graag zo'n publieke kluis maken. We weten dat er ook private zijn, maar wij willen in ieder geval ook een publieke maken. En dan ben jij degene die de eigenaar daarvan is en kunt bepalen aan wie je dan die informatie geeft. En dat willen we dan ook nog eens een keer doen op basis van wat zo mooi heet dataminimalisatie. Dus als jij een biertje gaat kopen, dan moet iemand weten of je 18 plus bent. Mm-hmm. Maar hoeft niet precies te weten wat je leeftijd is. Of
dus
wanneer
je
geboren wordt.
Die gaat alleen maar open voor dat kleine beetje informatie wat echt op dat moment nodig is.
Ja, zoals ze dat bijvoorbeeld ook bij die corona-check-app hebben gedaan. Weet je wel, dat was ook alleen maar een groen vinkje. Mm-hmm. En of dat groene vinkje er was omdat je toevallig net ziek was geweest en weer beter. Of dat je een vaccinatie had gehaald. Either way, je kon ergens naar binnen.
Ja.
En u spreekt over een datakluis. En we hebben het ook wel eens over datasluizen. Vindt u daar nog iets van? Is het verschil daartussen?
Nou, ik weet niet helemaal wat je dan precies ziet als het verschil daartussen. Want dan ga je er waarschijnlijk van uit dat je het in ene geval echt bij je hebt. En in het andere geval je meer een soort van sluisfunctie hebt. Nou, het zou wat mij betreft allebei wel kunnen. Omdat je soms ook wat meer behoefte hebt aan dat dingen online zijn. Of dat die snel kunnen worden aangepast. Maar wat ik het belangrijkste vind is dat je er zelf regie over hebt. Dus dat als iemand data van jou vraagt, of die nou in jouw datakluisje zit, of dat je een soort van connectie hebt waardoor je het ophoudt. Either way moet je zelf kunnen bepalen wat je aan iemand geeft.
Oké, we gaan het hebben over vertrouwen. We gaan het hebben over de relatie burger-overheid. We gaan het ook hebben over wat het dan doet voor digitale inclusie. Anne Fleur die is echt de straat op gegaan in Delft om met allemaal jonge mensen te praten over SSI en de mogelijke impact. Ook misschien de mogelijke verwarring of misschien wat ze niet weten erover. Of, ik denk dat heel veel mensen SSI helemaal nog niet zo kennen. En we gaan elke thema inleiden met een observatie van jou, Anne Fleur. Wat heb je precies gedaan?
Wij merkten dus dat als ik dan vroeg aan mensen binnen de organisatie of daarbuiten wat is SSI, dat heel weinig mensen het maar wisten. Dat is op zich niet zo erg wat mij betreft, hè, want het gaat niet over nieuwe technologie, maar het gaat meer om de gedachte daarachter, die u net ook heeft uitgelegd. Wat mij betreft is dat inderdaad een dienstverlening die wij als Belastingdienst ook zouden, waar echt goede kansen liggen voor ons. Dus toen dacht ik, ja, waar zouden mensen hier nou wel iets vanaf weten? Toen was onze gedachte, nou, misschien bij de TU Delft. En die zijn wat technisch onderlegd. Maar toen vroegen we het daar dus. En daar wist eigenlijk ook niemand wat SSI was. Maar toen ik het woord wallet liet vallen, toen gingen er allemaal lichtjes aan. Ja. Dus we hebben 25 mensen gesproken en daar heb ik een aantal leuke quotes van.
Oké, en die eerste gaat over de relatie tussen de burger en de overheid. Dus je hebt jouw cheat sheet meegenomen. Je hebt ze even uitgelegd. SSI, wallet, wat is het ongeveer? En de relatie burger-overheid. Waar kwamen ze mee?
Ja, dat was wel een grappige stelling. Die zeiden, ik heb geen zin om straks al mijn gegevens voor de Belastingdienst handmatig in mijn wallet te doen. Want ik wil ontzorgd worden. Geen gedoe en wel veiligheid.
Nou ja, dat zou ik me heel goed kunnen voorstellen. Hè, want wat we weten is dat mensen, bijvoorbeeld als je een huis gaat huren, dan moet je vaak iets van, als je dat wil doen bij een woningbouwcorporatie, moet die weten of je in de juiste inkomensgroep valt. En wat er nu vaak gebeurt is dat je dan inderdaad je eigen gegevens moet ophalen of bij de Belastingdienst moet opvragen enzovoort enzovoort. En dat gaat ook nog vaak op papier. Maar dat kan natuurlijk ook heel goed digitaal. En daar heb je natuurlijk wel je DigiD dan voor nodig. Maar we hebben ook al gezegd dat we willen kijken of we het wat makkelijker voor je willen maken. Doordat we zeggen, oké, je kunt ook de woningbouwcorporatie machtigen om die gegevens bij de Belastingdienst op te halen. Maar goed, mijn voorkeur heeft het eigenlijk meer dat je het in je eigen kluis hebt. En dat daar dus staat wat jouw inkomen was van het jaar daarvoor. Of wat dan ook nodig is wat je nodig hebt voor het huren van een huis. En daar zou overigens die sluisfunctie wel beter kunnen gelden misschien dan een kluis. Omdat jaar op jaar kan je inkomen natuurlijk verschillen. Ja. Dus dan wil je wel dat het ook weer steeds geüpdate wordt.
Maar dit vind ik toch een lastig fenomeen. Want ik heb een relatie met de Belastingdienst. Ja. En dat is niet altijd een gezonde relatie. Want soms willen ze meer van me dan ik ze wil geven. Maar voilà, ik ga akkoord. Maar wat betekent dan zeg maar de regie die ik heb over die gegevens van mijn relatie met de Belastingdienst? Want ik ben op in heel veel gevallen toch gewoon verplicht om dingen te delen, zodat zij kunnen inschatten hoeveel ik verdien als ZZP'er. Ik kan niet zeggen van voor de Belastingdienst gaat de schuif gewoon dicht. Want dan heb ik wel regie, maar dat kan wel. Zo werkt
het. Dat is ook zo, maar het gaat vaak over hoe je dan die inkomensgegevens, want die moet je natuurlijk opgeven. Wat heb ik dit jaar verdiend? En natuurlijk moet je dat netjes melden, want je wordt gewoon geacht belasting te betalen. Krijg je ook een heleboel mooie dingen voor terug.
Prachtige dingen,
zoals bijvoorbeeld mooie wegen en onderwijs enzovoort enzovoort enzovoort. Maar de kern is, en mooie opdrachten ook nog van de overheid. Maar de kern is denk ik dat het erover gaat dat als die gegevens daar verzameld zijn en daarmee is jouw inkomen vastgesteld en je hebt het nodig bijvoorbeeld inderdaad weer voor het huren van een huis, dat je dan heel makkelijk dat ook weer kunt ophalen. En dat je dan niet thuis in je papieren weer opnieuw moet gaan zitten rekenen, bijvoorbeeld. Maar het kan ook over hele andere dingen gaan, hè? Want de overheid heeft bijvoorbeeld ook jouw diploma's. Of daar zijn niet de overheid, maar bijvoorbeeld een universiteit. En als je ergens gaat werken of je wil iets aanvragen, dan heb je soms die diploma's nodig. Het is heel makkelijk dat die ergens in een kluis staan. Hoef je ze niet elke keer thuis weer op te zoeken, te kopiëren.
Die kan je makkelijk delen, die kan je makkelijk inzichten. Maar wat misschien leuk is, jullie zijn natuurlijk nu op onderzoek uit. SSI, die regie bij die burger. Een kluis met informatie. De Belastingdienst die kan straks misschien wel in real-time belastingen gaan heffen. Ik ben een ZZP'er, ik koop een laptopje bij een winkel. En de BTW gaat misschien automatisch van de een naar de ander. En die, met die winkel, die heeft ook een relatie met de Belastingdienst. En dat SSI, die schuiven gaan open, tenminste, voor de dingen die je... Is dat ook waar jullie een beetje naar
zitten
kijken?
Ja, precies. Daarom vind ik SSI zo tof. Want volgens mij is dat het eerste stapje naar meer in het hier en nu belasting heffen en innen. En dat is volgens mij wat iedereen heel graag wil. Hè? Meteen duidelijkheid. Maar ik ben wel benieuwd. Wat voor credential zou u zeggen moet de Belastingdienst als eerst uit gaan geven?
Even wachten hoor. Wat is een credential? Wat is dat dan? Help mij wel.
Waar ik het net over had. Iemand geeft gegevens uit en dat gaat dan in een wallet. En ik heb het zeg maar over dat eerste stapje. Dus welke gegevens moet de Belastingdienst als eerst uitgeven voor de wallet van de gebruiker, van de burger?
Nou ja, goed. Ik denk dat het eerste wat je meestal nodig hebt is je inkomen. Dus het vastgestelde inkomen. Want dat moet je vaak gebruiken voor, nou ja, inderdaad, als je een huis gaat huren. Of soms ook als je een hypotheek wil afsluiten of dat soort dingen. Dus ik denk dat inkomensgegevens, die bij de Belastingdienst worden samengesteld uit verschillende bronnen, dat wel een belangrijke factor zou kunnen zijn.
Oké, Anne Fleur, ik wil even door. Jij bent met die studenten gepraat. Wie is nou aan zet als het gaat over de ontwikkeling van de technologie? Is dat misschien ook de overheid? Wie gaat hier dit spul de wereld in slingeren?
Ja, dit vond ik dus echt een interessante. Want die studenten, en het waren er 25, hè, dus het was totaal geen valide steekproef. Maar dit is wel wat ze allemaal unaniem zeiden. Het techreuzen weet eigenlijk alles al van mij. Voor de privacy hoeft de overheid eigenlijk niet een wallet te maken. Maar een wallet die gemaakt wordt, dat zou ik dan wel fijn vinden als Nederland dat doet en niet de EU. Want dat zou ons als Europese Unie of als Europa kwetsbaarder maken voor aanvallen.
Ja, nou het idee is natuurlijk dat we ook een Nederlandse wallet maken, maar die moet alsnog natuurlijk heel veilig zijn. En de reden waarom wij het ook als overheid willen doen is omdat we ook graag willen dat, ook al weten techreuzen soms heel veel al van ons, ze weten vaak niet al die details. Hè. Ze weten niet al die details over je inkomen of over je medische gegevens of anderszins. En ik vind het vooral belangrijk dat we een voorbeeld maken. En dan kan dat later ook gekopieerd worden. En dan is er die Europese regelgeving die bepaalt of een wallet wordt toegelaten ook. Hè? En of de Belastingdienst dan ook een wallet van een andere partij, weet ik veel, van Google of zo, gaat vullen. Of dat er een link komt tussen de Belastingdienst en de wallets van Google. Maar ik vind het vooral belangrijk dat wij als overheid bepalen wat nou precies de standaarden moeten zijn, wat voor informatie erin moet, hoe de beveiliging geregeld moet worden, hoe je ook de interactie regelt.
Vind je dat we dat als Nederland moeten bepalen of vind je dat wij dat in Brussel moeten bepalen? Of vind je dat wij dat in Nederland als eerste moeten doen, zodat wij hier de norm gaan zetten?
Nou, we doen het al in Brussel.
Dat dus gebeurt al, hè?
We zijn in de afrondende fase van het onderhandelen van de zogenaamde EIDAS-verordening, die eigenlijk gaat over dit soort wallets en het uitwisselen van informatie. Als het goed is in december wordt dat afgerond, dus over een maand. Maar wat ik belangrijk vind is dat wij als Nederlandse overheid alvast beginnen. Want ik weet dat mensen heel veel vragen hebben bij dit soort wallets. Ondanks het feit dat veel mensen zich soms denk ik ook te weinig beseffen hoeveel informatie ze al over zichzelf prijsgeven. Bijvoorbeeld door de hele tijd ja te klikken op al die cookies en zo. Toch is het zo dat denk maar aan de discussies rondom de corona-app, mensen het echt nog wel spannend vinden om zo'n wallet te gebruiken. Dus ik wil zeker weten dat die klopt, dat die te vertrouwen is, dat de data goed en decentraal worden vastgelegd. Dus dat je ook echt regie hebt. En dan kunnen we daarnaast ook wel andere wallets gebruiken.
Maar heel praktisch, heb ik dan straks in mijn telefoon allemaal kluisjes of sluisjes of appjes? In de ene ben ik een Europese burger en in de andere heb ik een Nederlandse identiteit.
Nee. Je moet ze overal kunnen gebruiken. Dus het idee van die Europese regelgeving waarbinnen wij onze publieke wallet maken, dus overheidswallet maken, doen we dat zodanig dat je daarmee ook binnen de Europese Unie aan het werken. Dus bijvoorbeeld jouw rijbewijs zit erin. En daarmee kun je in Spanje een auto huren. En laten zien dat je een geldig rijbewijs hebt. Zonder dat je je rijbewijs bij je hoeft te hebben of te geven. Zonder dat er een kopietje voor wordt gemaakt. Of een hotelkamer huren ergens. Of bij een andere universiteit gaan studeren.
Ja, en dat hoorde ik inderdaad precies van die studenten dan. Die zeiden, ja, gebruiksgemak is voor mij het allerbelangrijkste. En dat is hartstikke fijn. Het biedt veel kansen op het gebied van dat gemak. En die veiligheid, dat vonden ze dan ook nog eigenlijk best wel belangrijk. Mm-hmm. Ik vroeg me wel af, want daar heb ik later nog over na zitten denken. Die privacy was dan echt expliciet minder belangrijk. Maar hoe verhoudt dan die privacy en die veiligheid zich tot elkaar in die wallet?
Ja, wat mij betreft is privacy wel degelijk heel erg belangrijk. En niet alleen maar omdat we daar zeer strenge regelgeving over hebben. Maar ook denk ik omdat soms mensen zich wat weinig realiseren wat het weggeven van je privacy, dus het op straat hebben liggen van al je gegevens, kan betekenen. Iemand die er wat kwaads mee wil, kan er ook echt daadwerkelijk iets kwaads mee doen. Dus ik vind die privacy juist zo ontzettend belangrijk. Die veiligheid daaromheen natuurlijk ook, hè, dat niet iemand zomaar het kan aanvallen. Dat betekent dus ook vaak dat je die gegevens veel meer decentraal moet opslaan. Dus het niet te veel ook allemaal gaat centraliseren. En dat het ook dat het wordt beschermd bijvoorbeeld door zo'n DigiD. Hè? Dus dat je niet zomaar erin komt of niet zomaar informatie erin kunt zetten. Maar dat je ook daadwerkelijk een veilige link hebt met de overheid voordat je de data erin zet.
Betekent dat ook, hè, als we informatie decentraal gaan opslaan, dat bijvoorbeeld de brondata die de Belastingdienst nu veel heeft, dat we dat dan straks niet meer hebben en dat decentraal in kluisjes staat van burgers en bedrijven?
Nou, ik denk dat we nog niet zover zijn. Hè? Dus de Belastingdienst heeft natuurlijk nog informatie over jou als burger. Overigens niet eindeloos, hè? Dit wordt op een gegeven moment weer weggegooid enzovoort enzovoort. Maar ik denk dat het wel relevant is dat er ook nog wel dat we die stap zetten. Dat kan uiteindelijk natuurlijk best allemaal decentraal worden. We hebben nog wel de paspoorten database, of beter gezegd de BRP, hè, waar al onze identiteitsgegevens in staan, die kunnen we niet zomaar opheffen.
Oké, okay, diversiteit en inclusie zijn belangrijk voor jou. Anne Fleur heeft dat natuurlijk ook besproken met de studenten. Wat waren jouw bevindingen daar, Anne Fleur?
Ja, want ik zag ze natuurlijk in de digitale werkagenda staan. Toen dacht ik, oh ja, en is dit dan ook een thema voor die studenten, zeg maar? En nou, daar kan ik dus eigenlijk kort over zijn. Die maken zich niet zo zorgen over de inclusie. waar ze zich wel zorgen om maakten, en dat is misschien even een heel ander perspectief op de inclusie, was hoe ze zich konden identificeren of betalen als hun telefoon leeg is. Ze zei zelfs één iemand tegen mij van, ja, wie ben ik dan nog?
Maar dit gaat ook over meedoen. Dat je afhankelijk bent van de technologie. Ja. Wie ben ik dan als mijn telefoon leeg is? Dus ja. Kortom, alsof je niet bestaat zonder telefoon. Ja. Dat vind ik op zich wel een grappige observatie.
Ja. Ja. Nou ja, ik hoop dat je iets meer bent dan je telefoon. Maar kijk, de kern is natuurlijk dat als er in je telefoon zitten je identiteitsgegevens, je rijbewijs, je diploma's enzovoort enzovoort. Maar het idee is natuurlijk wel dat je die... kijk, als die leeg is, dan moet je hem waarschijnlijk weer even opladen. Maar je kunt ook natuurlijk wel allerlei technieken hebben waardoor je alsnog dingen kunt uitlezen zonder dat je telefoon vol is. Maar wat natuurlijk van belang is dat je ook zorgt dat er altijd nog wel weer een soort van papieren kopie is. En voorlopig blijft die ook gewoon. Heel veel mensen hebben mij gevraagd, maar gaat dan mijn paspoort weg? Nee, je houdt gewoon het document. Gaat mijn rijbewijs weg? Nee, je houdt het document.
Je hebt gewoon een nieuwe manier om je te identificeren. Een digitalere manier om je te identificeren.
Een extra manier, ja.
Hoe leidt meer regie over je eigen data tot een inclusievere samenleving?
Nou, ik weet niet of dat zo aan elkaar verbonden is. Maar de kern is regie op je data. Zorgt ervoor dat je zelf in controle bent over wie wat van jou weet en krijgt. Mm-hmm. En veel mensen vinden dat juist wel belangrijk. En hebben ook aangegeven van ja, ik wil voordat ik iets ga delen, zeker met een overheid, wil ik zeker weten dat ik praat met die overheid. Dat die gegevens die ik deel, dat die ook kloppen. Dat ik ook weet dat dat de juiste gegevens zijn. Dus ik wil ook kunnen inzien, ik wil kunnen wijzigen als het nodig is. En dat zorgt hopelijk wel tot meer inclusie. Maar het is natuurlijk nog altijd zo dat de mate waarin je ook echt onderdeel voelt van de maatschappij niet alleen maar afhangt van die digitale kluis of die identiteit.
Nee, er zijn natuurlijk zat mensen die tot op de dag van vandaag nog niet eens de guts hebben om gewoon een pinpas in een machine te stoppen en dan gewoon een paar tientjes uit de muur te trekken. Ik kan me voorstellen als mensen denken SSI, wallets, kluizen, gegevens delen, misschien meerdere wallets van meerdere partijen. Help, ik snap er helemaal niks van.
Nou ja, weet je, nog niet zo heel lang geleden vond iedereen het ook ingewikkeld om bankzaken te doen. Of het begon al met inderdaad een geldautomaat. Nou, er zijn er inmiddels weer veel minder van. Maar inmiddels werken toch heel veel mensen met tikkies en betalen ook rekeningen via een app op je telefoon. Dus je ziet dat het, als het maar simpel genoeg is en als het ook heel fijn en makkelijk is om toe te passen, dat mensen dan ook wel geneigd zijn het te gebruiken. En wij moeten er dan natuurlijk weer voor zorgen, wij de overheid, dat dat ook veilig kan. Dus bijvoorbeeld als je iets een betaling doet via je telefoon, of als je die telefoon gebruikt als een soort pinpas tegen het apparaatje houdt in de winkel, dat dat dan ook goed gaat.
Maar dan wel de vraag, een jaar geleden was SSI voor jou ook nog een nieuw fenomeen. Je moet straks de burgers allemaal mee zien te krijgen. Van jongens, dit is wel een toffe technologie. Hier kunnen we coole dingen mee doen. Hoe gaan we iedereen meekrijgen?
Nou ja, volgens mij moeten we dat SSI, dat kunnen we volgens mij snel vergeten. Ik weet niet of we de term ook echt moeten gebruiken.
Ah.
Ik vind een datakluis hebben. Dus een plek op je mobiele telefoon of in je computer waar je dingen verzamelt. En waarmee je dan vervolgens ook allerlei handelingen kan verrichten. Dat is denk ik toch waar het over gaat.
Ja. We moeten naar het laatste punt. Anne Fleur, jij hebt ook met die jongen gepraat over de toekomst, de digitale toekomst en de impact van SSI. Wat vonden ze daarvan?
Nou, dat is eigenlijk wel in lijn met wat we net hebben besproken. Hè. Voor ons, en zo zie ik dat ook vanuit mijn werk, is SSI, het gaat niet om de technologie, het gaat om de dienstverlening die wij moeten bieden om aan te sluiten bij wat er in de maatschappij gebeurt. En dan niet om de druk verder op te voeren, maar studenten die stellen 100% veiligheidseisen aan de wallet en ze willen heel graag gebruiksgemak ten opzichte van hun fysieke portemonnee.
Maar dan gaat
en begrijpelijk ook wel, toch?
Maar het gaat ze over veiligheid, het gaat over gebruiksgemak. Privacy vinden ze allemaal niet zo boeiend.
Nee.
Terwijl dat zou voor mij weer een belangrijke. Ik ben 41, dus misschien ben ik niet de doelgroep van de mensen met wie jij hebt gepraat. Hoe ziet die toekomst er dan uit? Komt er een grens ook aan de regie die ik heb over mijn data? Of kan de overheid ook af en toe nog steeds blijven zeggen van ja, maar we hebben dat soort spulletjes gewoon van je nodig. Daar ga jij niet over. Dat moeten we gewoon van je weten, want we moeten bepaalde dingen kunnen organiseren.
Maar dat is natuurlijk zo. Hè? Dus bijvoorbeeld als je een onderneming hebt, dan zul je zelf je boekhouding op orde moeten houden en zorgen dat het gecontroleerd wordt en je de gegevens daarvoor delen, bijvoorbeeld met de Belastingdienst. Dat blijft natuurlijk.
Maar dat zou wel veel meer ook automatisch goed kunnen gaan.
Precies.
In zo'n wallet.
Nou ja, en dat is natuurlijk wel, dat is wel interessant. Ik weet bijvoorbeeld dat in Spanje, daar heb je dat real-life BTW afrekenen. Wat natuurlijk wel heel interessant is. Dan wordt het ook allemaal veel makkelijker van. Er zijn andere digitale oplossingen die natuurlijk al bestaan. Dus inderdaad, het zou veel makkelijker kunnen als jij dan zakelijk iets een transactie doet, dat het al in één keer in je boekhouding staat, in plaats van dat je het allemaal weer thuis zit over te typen. Maar mijn belangrijkste oogmerk is toch nog steeds dat je zelf wel begrijpt wat er met jouw data gebeurt. Dat je weet ook welke data er worden gevraagd. Dat je weet hoe dat in elkaar steekt, wat de Belastingdienst van jou heeft, wat er in de BRP over jou staat. En daar hebben we dus nu ook al apps voor. Bijvoorbeeld over die zogenaamde BRP. Daar kan je zien wie er data uit opvragen. Bijvoorbeeld de gemeente waar je woont of inderdaad, de Belastingdienst of als je een duolening hebt of de UWV of wat dan ook. Dus daar ook meer inzicht in bieden, dat vind ik wel belangrijk. En dan zal lang niet iedereen het allemaal nodig vinden. Maar vanuit het overheidsperspectief hebben we gezegd, onze werkagenda gaat over waardegedreven digitaliseren. Dus dat betekent echt dat je moet kunnen vertrouwen, dat het open is, dat het transparant is, dat de privacyregels worden gehanteerd. En ook al vinden sommige mensen dat dan misschien overbodig, wij gaan het wel doen. Want we weten zeker dat ook heel veel mensen het wel heel erg belangrijk vinden.
Ik heb daar nog één vraagje over. Namelijk, we hebben nu bijvoorbeeld Mijn Overheid. Daar staat informatie in. Hoe voorkomen we dat de wallet vanuit de overheid niet een soort Mijn Overheid Plus wordt, maar meer dan dat, zeg maar iets sexier?
Nou, dat zou heel fijn zijn. En hij wordt nu ontwikkeld. Hè? Begin volgend jaar is er een eerste versie. Dus wel leuk als jullie misschien terugkomen om er dan eventjes naar te kijken.
Graag.
Wat erin zit en hoe die eruit ziet. Want natuurlijk gaat het over gebruiksgemak en dat je er ook echt mee kunt werken. Maar de zogenaamde use cases moeten natuurlijk wel zo overtuigend zijn dat iedereen zegt, oh ja, die ga ik nemen. Ja, want ik heb nu ook een wallet, weet ik veel, voor mijn internationale treinkaartjes of voor als ik af en toe eens moet vliegen. Maar ja, dat is natuurlijk niet heel spannend. Ik ben wel op zoek naar een wallet waar echt veel meer in staat, waardoor je ook echt zaken kunt doen met allerlei instanties. Maar dan wel natuurlijk op basis van wat je zelf wil.
Nou, Anne Fleur, begin volgend jaar komt hier gewoon.
Leuk.
Dus de super sexy wallet waarmee we alles kunnen doen. Ik ben heel erg benieuwd. Dankjewel Alexandra van Huffelen, staatssecretaris van Digitalisering. En dankjewel ook Anne-Fleur Genesse, adviseur innovatie bij de Belastingdienst. Anne-Fleur, de luisteraars willen natuurlijk ook de andere twee afleveringen luisteren in deze serie. Waar moeten ze dan zijn?
Op Spotify, er is een account dat heet Radio en Tech Talk. Mm-hmm. En daar staan nog 2 podcasts over. Eentje over SSI en het MKB. En 1 over SSI en de ideale architectuur die daarbij hoort.
All right. Dankjewel.
Nou, perfect. Dankjewel.